moet je nou eens horen. Een programma vanuit het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam. We spreken met vaklieden uit de wereld van de podiumkunsten en we luisteren naar muziek uit onze digitale schatkist. Presentatie en samenstelling Irene Kuiper.
Vandaag in Moet Je Nou Eens Horen vanuit het Allard Pierson, aflevering 21. Bij ons te gast zijn Martin Michel en Arno Bremers. Martin is regisseur, choreograaf en Arno is decor en kostuumontwerper. Milko Fijnebuik heeft weer een fijne reportage gemaakt vanuit onze digitale schatkist. En wel heel actueel over kostuums van de Olympische Spelen. En vandaag, als we deze opname doen, beginnen de Spelen in Parijs. Daar sluiten we graag op aan. Techniek is in handen van Wout Ros. En wij zijn heel blij dat u luistert. En we zijn ook heel blij dat we deze gasten eindelijk een keer aan tafel hebben. Ze stonden al heel lang op het verlanglijstje. Welkom Arno, welkom Martin en welkom Milko.
Dankjewel.
Het is zomer. Dankjewel. Jullie zien er ook heel zomers uit. Jullie vliegen het land in en uit. Af en toe naar Australië, af en toe naar België. We komen, alles komt ter sprake zo. Welkom heren.
Dankjewel. Dankjewel. Net 2 weken in Spanje geweest ook.
Oké, doe maar eens aan. Ja. Oh, vakantie, dat wel. Je hebt niet in Madrid weer een of andere voorstelling hoeven opstarten.
Nee, nog niet. Nou, nog dat niet. Zou leuk zijn.
Maar. Oh, oké. Okay. Gaan we het over hebben. Gaan we het over hebben. Welkom heren. Hoe is het, Milko? Hoe sta je erbij?
Ja, het is een gangetje. Het gaat door, hè?
Ze gaat door. Maar ja. Volgens mij ben jij net weer terug uit Londen.
Ik ben net een week in Londen geweest. Ja, hele goede, mooie voorstellingen gezien. Okay. Imelda Staunton in Hello Dolly, Next to Normal. Dat soort prachtige voorstellingen.
Imelda Staunton, dat is voor de mensen die die naam niet kennen, een verschijning in Downton Abbey.
Zeker,
een verschijning dus in Harry
Potter. Harry
Potter
heeft ze gespeeld. Ze was de Queen in de Crown de afgelopen 2 seizoenen. Maar ook een heel goed theateractrice.
Absoluut.
Met een waanzinnige stem.
Ik heb haar gezien in Gypsy in Londen.
Oh, ja.
Fantastisch.
Prachtig.
Geweldig.
Ja. En je vergeet het hoogtepunt. Wat heb je binnengehaald?
Ja, ik denk met zo'n grote stem ben ik toch even bij de artiestenuitgang achteraf gaan staan voor een handtekening. Dus die hebben we binnen. Ja, zeker.
Ja, ik heb hem gezien, dames en heren. Ik heb hem gezien. Hij is echt
zeker.
Hartstikke leuk. Ja, Arno en Martin. Martin, ik begin met jou. Jij bent net een paar maanden ouder dan Arno, dus we doen...
Nee,
is dat niet zo? Oh, wacht. Oh, dit knippen we er meteen uit. Nee hoor, laten we er lekker in. Oh, dat dacht ik. Oh.
Nee, Arno ziet de jongen uit, maar hij is ouder. Hij is een jaar ouder.
Oh, jaar ouder. Oh. Nou, dan beginnen we met jou, Arno. Waar heeft jouw wieg gestaan?
In Heer, dat is bij Maastricht.
Oh ja?
Dat is bij een Lembaga.
Oké, okay. En... hoe zag dat eruit? Waar stond die wieg?
Aan de Akersteenweg. Dat was een hele grote provinciale weg tussen Aken en Maastricht. En daar stond mijn wieg.
Oké, okay. En wat deden jouw ouders voor de kost?
Mijn vader had een café.
Oh, echt waar?
Ja. En dus op een gegeven moment liep dat niet meer zo goed. En toen is hij gaan studeren. En toen was hij amanuensis, biologie. Ja, dat bestaat nou niet meer. Dat is een soort assistent van de biologieleraar op een middelbare school.
Die bereiden de proefjes voor of zoiets, toch?
Ja.
Ja, en scheikunde voor de proefjes?
Biologie.
Biologie, ja?
Okay. Biologische proefjes, geen idee wat dat was.
Oh, oké. Okay. En jouw moeder?
Mijn moeder was gewoon huisvrouw.
Oké, okay, ja. En die heeft je met jou heel veel geknutseld?
Nee, dat komt helemaal uit mezelf.
Oh, oké. Okay. Want wanneer dacht je van het knutsen wil ik mijn werk maken?
Ik denk toen ik 11 was.
Oh ja?
Ja.
Wanneer krijg je de naaimachine voor je verjaardag? Dat was...
Ik heb geen naaimachine voor mijn Mijn moeder had een naaimachine.
Ah ja.
Omdat we een soort iemand van de huisartschool hadden die kwam stage lopen. En toen mijn zusje was geboren, liep hij een half jaar met ons mee. En die kon naaien. En daar heeft mijn moeder toen een naaimachine voor gekocht. Ah. En daar heb ik op gewerkt.
Oh, wat leuk. Als jongetje van 11.
Nee, daarvoor al.
Ja?
Ja, want mijn zus die is 8 jaar jonger dan ik ben. En ik ben al zeker op mijn 9e begonnen voor haar dingen te maken. En maakte dingen voor mijn moeder. En...
Echt waar? Hoe krijg je dat dan voor elkaar?
Ja, ik dacht, als ik het zie, dan kan ik het wel.
Een soort Pippi Langkous gevoel.
Denk het wel.
Ja.
Maar ik maakte vroeger al, knutselde al dingen, ging ik lappen over mezelf heen. Maakte ik van een rieten mand een crinoline en dan hing ik er allemaal gordijnen overheen. En dan liep ik daar de trap mee af en dan was ik Sissy.
Oh ja, ja, echt waar. Oh, geweldig. Ja, 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 ja. En wanneer ontdekte je dat je daar je brood mee kon verdienen?
Dat heb ik nog steeds niet ontdekt.
Nou ja, een belegde boterham dan. Ja, ja.
Ja, geen idee. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat je daarvoor kon studeren. Om iets met kostuums en kleding te doen. En toen ben ik naar de kunstacademie gegaan.
In Utrecht?
Ja, en dat wilde ik eigenlijk al vanaf mijn 14e.
Okay.
Want ik weet dat mijn vader, ik deed MAVO en daarna HAVO. En die zei, ga nou door naar het ateneum. Dan kan je universitaire studie gaan doen. En dan kan je ook iets met kleding doen. Ik zei, ja, maar ik wil gewoon naar de kunstacademie. Dus dit is voor mij genoeg.
Ja, dat was een overgang.
Toen gedaan. Naar Utrecht gaan?
Ja?
Ja, dat was wel een overgangetje.
Ja, ja.
Ja, dat was wel een culture shock.
Had je heimwee?
Nee, niet echt. Nee, maar je bent wel zo'n eerste studeerjaar een beetje eenzaam. Alhoewel, ik ben heel goed terechtgekomen hoor. Op kamers bij een huis van ouders, van vrienden van mij, waar ook één vriendin van mij ook al woonde. Dus ik ben echt hartstikke goed terechtgekomen. Maar zo'n eerste jaar is best wel pittig.
Okay.
Ik denk dat voor iedereen geldt, die jong is.
Ja, nou ja, en zeker als je uit Limburg komt, is denk ik de overgang naar Utrecht zo midden in het centrum van het land.
Ja, ze verstonden me ook niet als ik boodschappen ging doen. En ik dacht, ik spreek Nederlands.
Kan je ons even laten horen hoe je dan. Wat
ik zou
je dan
niet weten, want
stellen.
Ik deed natuurlijk niet bewust. Maar ik denk dat mijn accent zo sterk was dat sommige echte Utrechtenaren dachten: van wat spreekt die jongen?
Ja.
Ja. Oh, zeiden ze gewoon: ik kan je niet verstaan. En ik dacht, ja, maar ik spreek gewoon Nederlands. Heb ik op school geleerd.
Ze zeggen dat nog steeds tegen mij. Dus dat is ook...
Ander verhaal.
Okay, ander verhaal. Jeetje, jeetje. En toen was je klaar. En wat was je eerste klus? Of ging je stage lopen? Of?
Nee, ik heb mijn stage gaan lopen bij de Appel. We deden toen Faust.
Doe maar.
Met Tom Schenk. En dat was een pittige stage.
Ja.
Ja, dat was maar wel heel, heel erg leuk.
Ja.
Lange dagen.
Ja.
Ja, 's avonds in de auto terug met Mark Heijns. Dick Heijns, sorry. Mark Heijns was er nog een babytje. Ja, Dick Heijns, de vader van Mark Heijns.
Ja. Oh, oké. Okay. Oh, de hele familie ken je. Ja.
Ja.
Ja. Hey, en toen ging je dus aan de slag. Had je voor jezelf een idee dat het accent op kostuum of op decor lag toen?
Toen lag het al op kostuum, want ik ben technisch in kostuum best wel goed. Dus ik had de stage geïnitieerd, maar het was zo'n grote productie. Ik weet niet of je het nog kan herinneren, Faust. Het was gewoon echt zo'n productie dat je om 4 uur binnenkomt en je ziet eigenlijk 3 voorstellingen achter elkaar. Ik had nog 2 andere mensen meegenomen van opleiding. Zeggen, ja, misschien willen jullie ook stage lopen. En toen hebben we ons verdeeld. En toen ben ik bij de kostuumafdeling neergezet. Ik heb ook wel decor, schilderdingen en zo gedaan. En requisieten. Maar het meeste kostuum, omdat ik technisch ben ik redelijk... Ik kan gewoon redelijk goed kleding maken.
Ja, ja, ja. En technisch bedoel je dat je heel goed weet hoe je zo'n kostuum in elkaar zit. En ja. welke soorten...
Stoffen. Ja. En ik gewoon... Dus ik ben niet de kostuumontwerper die iets tekent dan niet weet hoe het gemaakt moet worden.
Oké, okay, ja. Ik ken jou al jaren en ik zie jou ook altijd rondom de eerste voorstelling. Nog met een naald en draad en met allemaal dames die dan met jou meewerken.
Ja.
Zelf ook nog alle naadjes en dingetjes dichtnaaien en de finesses nog afronden en zo.
Ja, dat hoort gewoon bij mij.
Ja,
daar kan ik niks aan doen.
Het is altijd heel gezellig op dat soort plekken. Ja.
Nou, ik weet nog dat ik in Duitsland een grote open opera deed en toen was voor de montage was eigenlijk alles af, want die hele grote huizen zijn bijna fabrieken die zorgen dat alles op tijd klaar is en dan word ik heel erg ongeduldig, want ik moet nog wat doen.
Ja.
Zo ga ik toch nog zelf een kostuum veranderen of zo. Nou, die mensen keken me aan alsof ik gek was, dat deden ontwerpers daar niet.
Maar in Duitsland gevoel... zeker is iedereen zo van zijn positie.
Ja, je bent echt een herkostuumbeeld. Nou, ja. Je loopt met je mapje door de gang met je assistent en zo. Ja, dat is in Nederland helemaal niet zo.
Nee,
maar ook leuk om mee te maken natuurlijk.
Ja, mooi, mooi. Ja. We gaan even naar Martin. Ja, waar heeft jouw wieg gestaan?
In Newcastle, New South Wales, Australië.
Oké, okay, ja.
Veel weg. Ver weg.
Heel ver weg, maar goed, verder weg kan niet op de wereld eigenlijk. Nee. Onze tegenvoeters, hè, noem je dat. Hoe zag jouw gezinsleven eruit?
Middenste kind van 5 kinderen, katholiek gezin. Newcastle is een industriële stad, maar zoals alles in Australië, heel mooi gelegen op het strand. Dus ja, ik kon de gewoon van mijn school naar de strand lopen, na school. En ja, een idyllisch soort plek eigenlijk.
Ja, en wat deden jouw ouders voor de kost?
Mijn vader is engineer. Hij was soort hoofd van de Rijkswaterstaat in onze staat, zeg maar.
Oh, wow.
En mijn moeder was huisvrouw, maar toen we tieners waren, zij ging terug aan het werk. En zij heeft leren hoe je met computers moest werken. En ja.
Oh.
Ineens konden zij weer aan de slag en zij werkte in verschillende bedrijven. Ja.
Oké, okay. En zij legde mensen in die tijd uit hoe computers werkten?
Nee. Het was ietsje simpeler dan dat. Maar zij kreeg een baan als secretaresse, maar het was het begin van word processors in plaats van typemachines en zo. Dus zij heeft
enorme apparaten.
Ja,
maar
zij heeft geleerd omgaan met die dingen en soort bestellingen en dat soort dingen konden doen.
Okay.
Weer helemaal in het begin. Maar het was.
En jouw vader was verantwoordelijk voor de files in Newcastle?
Voor de files?
Rijkswaterstaat.
Oh, Rijkswaterstaat. Nee, meer voor alles wat te maken met water heeft.
Op die fiets.
Ja, die fiets. Water in Australië is heel belangrijk. We hebben heel lange periodes van droogte ook. Dus ik herinner me, toen we opgroeiden in Australië, soms heb je dagen dat je mag geen water gebruiken. Als huishouden, omdat de dams waren niet vol genoeg. Dus mijn vader was verantwoordelijk voor dat soort dingen. Hij was niet altijd populair.
En dat was dus vroeger al heel lang geleden dan in Australië zo. Terwijl dat hebben we hier nog nooit gehad.
Nee, maar
wel dat mensen ontraden wordt om de tuin te sproeien, maar niet dat.
Ja, in Australië is het nu beter. Maar soms heb je ook in Australië, soms in de zomer, dat het niet genoeg water is. En mensen, je hebt oneven huishoudens mogen geen water gebruiken die dag en dat soort dingen. Of minimaal water gebruiken.
Okay.
Dus je mag je tuin niet sproeien, bijvoorbeeld.
En de dag daarna is het dan weer
andersom.
Dat is nog een idee voor Nederland, zeg.
Ja. Maar we hebben, mijn vader heeft gezegd altijd, dat is heel grappig, omdat toen hij eerst naar Nederland kwam, toen ik hier was, op vakantie, ik heb hem naar de afsluitdijk genomen.
Ja.
En hij was zo blij om dat te zien, omdat hij zei, we hebben dit gestudeerd op universiteit. Je studeert alles over Nederland.
Ja.
Als waterman.
En waarschijnlijk ook de delta werken.
Je leert, Nederland weet alles over water. Dus als je een engineer bent met specialisatie in water, studeer je Nederland.
Oké.
Okay. Ja.
Als jongetje, de middelste van 5 kinderen, toen ging jij dansen?
Heel laat pas.
Ja?
Ja.
Hoe oud, wat vind je laat?
Ik was 19 toen ik begon echt klassiek ballet te studeren. Maar daarvoor
was je al uitgegroeid?
Ja, maar daarvoor. Ik moet een beetje achtergrond. Ik was verliefd op theater. Dus ik deed eindejaars schoolvoorstelling op de lagere school. En mevrouw kwam naar me toe daarna en zegt, wij doen een musical. Wil jij daarin staan? En ik was 12 toen. Dus 11, 12. Dus ik heb sinds mijn 12e amateurproducties wel gedaan. En daar heb ik in gespeeld en gedanst. Maar ik had geen danstraining. En ik wilde danser worden. Ik was een voetballer. Maar mijn vader en moeder zeiden, nee, je moet voetballer zijn, niet dansen.
Dat schuift meer, dat voetballen.
Nee, ik denk het was meer te maken met de macho-cultuur in Australië.
Oké.
Ja. En toen ik school eindig was, toen op de 18e, ik ging naar de universiteit om psychologie te studeren. Ik wilde danser worden, maar dat mocht niet. Maar wat ik deed danslessen vanaf het moment dat ik op de universiteit was. Zo vanaf 18, 19 begon ik echt danslessen.
En dat vertelde je ouders niet?
Ik vertelde ze pas toen ik van de universiteit afging. Omdat ik had een plek op een balletschool bewacht. En dus ik ging fulltime ballet studeren.
Oh, dat is toch het verhaal van Billy Elliot is jou
het
niet
absoluut.
Geheel...
Billy Elliot is de enige film dat mijn vader heeft gehaald in. Omdat, ja, het was ons verhaal een beetje. Maar ja. Ik was ietsje ouder dan Billy. Maar
oh, ja.
Ja. Ja, omdat het ging niet goed. Omdat het ging heel goed voor mij op de universiteit. Ik was in de top 10% of zo als psycholoog. En mijn vader was, yay. En dan uiteindelijk ben ik danser geworden. Maar ja, allemaal goed. Ik heb 4 jaar gestudeerd, voltijd. En dan had ik een balletcarrière.
Oké.
Okay. Het was heel laat voor om te beginnen.
Ja.
Ja.
En hoe kwam je toen via die balletcarrière in Nederland terecht?
Ik was eerst... ik danste met die...
Niet via... Arno's heeft hier geen hand in. Nog nee, niet, nog
nee.
niet.
Arno ken ik nog niet. Nee, ik had... Gelukkig studeerde ik 4 jaar. Ik begon heel snel aan de balletcarrière. Met de Australian Ballet, de Australian Opera en dan de Queensland Ballet. En dan werd ik eerste soloist. Door een ongeluk.
Iemand... Echt Billy Elliot?
Ja, echt Billy Elliot.
De Zwanenmeer, heb jij mogen dansen, solist of niet?
Niet de Zwanenmeer, maar wel Romeo en Juliet als Romeo. En ja, ik had een heel snelle carrière. En ik had ontzettend veel geluk. Maar ik was verliefd op ballet. Ik was, en ik houde ervan. En ik was heel goed in partnering. Dus ik ineens, ik ging vanzelf. Ja. En na 4 of 5 jaar met de Queensland Ballet, ik kwam naar Europa toe in, anders was het, 89. En ik heb een Nederlands jongen ontmoet hier in Amsterdam. En ja, ik dacht, ik zie hem nooit meer. We hebben 4 dagen met elkaar gespendeerd en ik ging terug naar Australië. Een jaar later kwam hij even op bezoek. En we zijn verliefd geworden en ik kwam een jaar later hier naar Nederland toe.
Oké, heette die ook? Had hij een naam?
Hij had een naam. Botekeers.
Oké. En hij danste ook?
Nee, hij was kapper.
Ja. Oh, kapper?
Ja, maar hij wilde Australië zien en hij dacht even... Ja, we dachten, hij stuurde een aanzienkaart toen. In de tijd, kan ik op je bank slapen voor een week? Nou, de week werd een jaar. En, en dan was zijn visa op en ik zei... Ja, ik wilde altijd in Europa dansen. Dat is 1 ding als danser. Je kan overal ter wereld dansen.
Ja.
Als je goed genoeg bent.
Ja.
En ik dacht, ik wil het proberen in Europa.
Zonder taalbarrière, zo wat
precies.
Dan ook.
Precies, dansers...
Maar toen moest je wel in Nederland, want je hebt ook in Cats gedanst.
Ja, omdat ik kwam naar Nederland toe in 92 en ik deed audities overal. En ik kreeg een offerte met de Nationaal Ballet en met Cats. En ik dacht... Nationaal Ballet betaalde niks en ik had al heel lang ballet gedaan, maar ze hadden geen soloïstencontract, alleen maar korte ballet en ik was eigenlijk een eerste soloist. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga een musical doen, terug naar mijn roots. En dat was een heel goede beslissing, omdat ik doe nog steeds musical.
Ja, zeker. Nou, daar komen we straks over te praten. En in Cats deed jij Van Zonder?
Van Zonderen, ja.
Ja, ja,
Van Zonderen. En ik was understudy voor...
Ik heb je gezien.
Ja,
ik heb je gezien. Stanley zat er ook in.
Nee, Stanley was in de versie daarvoor.
Daarvoor.
Er was 3 versies, 87, 89 en ik was 92.
Oh ja.
Ja, maar ja, het was heel raar. Het was mijn eerste job in Nederland. En mensen vragen, wat ga je doen? Oh, ik ga in dat, wat is de naam van dat theater? Carré spelen.
Theatertje.
Ja, iedereen denkt, je begint je carrière in Carré.
Ja, mooi. We zijn alweer heerlijk aan het praten. We gaan even naar de eerste muziekkeuze. En dat is de muziekkeuze van jou, Arno.
Oké.
Okay. Ja. We gaan... Nou, jullie gezamenlijke muziekkeuze.
Oh dear.
Daar beginnen we mee. Waarom die keuze? Wie van jullie wil het vertellen? Waarom dat de keuze is?
Marten kan het beste vertellen.
Ik ben een Barbra Streisand fan vanaf heel jong af aan. En ja, en Arno ook, denk ik, maar niet zo heftig als ik.
We hebben een beetje dezelfde achtergrond. We zijn ook alle twee katholiek opgevoed. Dus we hebben een beetje, er zijn veel overeenkomsten.
Ja. Ja, en toen we ontdekten onze liefde voor Barbra Streisand, die eigenlijk kwam samen met in 2000, we hebben haar live gezien in Sydney.
In de Sydney Opera House?
Nee, zij speelde in het stadion daar, maar heel dure kaartjes. De duurste kaartjes waren $1,000 of zo en de goedkoopste 130. Dus we hebben de goedkoopste kaartjes helemaal achterin. En we kwamen naar het stadion toe en blijkbaar was niks, het was de tweede show, niks alles uitverkocht. Dus ze namen onze kaartjes en zeg, loop naar die tafel. En we kwamen uit op de 750 euro kaartjes die op de tweede rang, zeg maar. Dus we hebben Barbara van dichtbij gezien.
Daar heb ik wel eens vaker gehoord dat Barbara niet tegen vrije stoelen wil aankijken.
Nee.
Dus in haar concerten worden de mensen van de achterste rijen naar voren gedirigeerd.
De mensen met de slechtste plaatsen krijgen uiteindelijk de beste plaatsen als je naar haar concert gaat.
Als je een mazzelkontje bent.
Als je een mazzelkontje bent. Dat
en dat zijn jullie twee mazzelkontjes. Ja.
En haar nummer Evergreen is iets dat we hebben altijd samen gezongen in de auto.
Uit de film A Star Is Born.
Het is een beetje onze liefdesverhaal.
Met Christofferson.
En we hebben Barbra Streisand in 2019 nogmaals gezien in Hyde Park in Londen. Oh, met mijn broers ook erbij. Dat was heel leuk.
Wat een belevenis. We gaan even luisteren naar Barbra en het welbekende nummer Evergreen.
As an easy chair, love fresh as the morning air, warm love that is shared by two.
Heeft ze dit ook gezongen tijdens dat concert in 2000?
Ja, zeker.
Oh, heb je handjes vastgehouden?
Ik heb alleen maar gehaald, denk ik.
Oké.
Martin begon te hyperventileren voordat ze opkwam. Oh, ja. Dan begint zo'n orkest en zo. En toen begreep ik, hoor ik naast me, I can't breathe, I can't breathe.
Werd je benomen.
Ik was fan sinds ik kind was. Dus dat ik kon haar eindelijk zien. Het was wel een spannend moment voor mij.
En je zaten natuurlijk zo mooi.
Ja,
je kon er bijna aanraken.
Ja, precies. Het was echt was een fantastische avond. Ja.
Oké. En hoe ging dat nou in 2019 dan? Waarom?
We gingen naar Hyde Park, omdat zij kondigden een buitenluchtconcert in Hyde Park. En mijn broers zijn ook fan. En dus alle twee broers woonden in Londen toen. Dus we hebben met onze zessen met hun partners ook na de concert in 2009.
Zijn twee broers zijn ook gay.
Ja.
Even bij vertellen.
Ja.
Dus daar stonden 6 huilende dichters toen ze opkwam. Want ze dachten echt, dit is de laatste keer dat we haar zien.
Hele doos tissues neergesnotterd.
Mijn familie is een beetje...
Hadden jullie meteen het plan om daar naartoe te gaan? Waren jullie daarom in Londen, of niet?
Mijn jongste broer heeft maanden daarvoor gezegd, ik heb ons 6 kaartjes bemachtigd voor Barbra Streisand, dus je moet komen.
Geweldig. Hey, en dan ontpopt jullie carrière. Jij hebt Cats gedaan, je gaat in dat kleine theatertje aan die Amstel ga je staan in Carré. En jij gaat bij de Appel verder aan de slag. Hoe ging dat verder voordat jullie elkaar ontmoeten?
We hebben elkaar eindelijk ontmoet op de sportschool. Ja.
Ja. Ben je allebei werkzaam in het theater?
Ja.
En dan ontmoet je elkaar in de sportschool.
Precies.
Sorry, ik lach niet.
Maar het is zo. Mensen denken altijd, we kennen elkaar van het werk. Maar dat niet. Van het sporten.
Ja. Ja,
Arno had dit heel leuke lichaam. En ik kijk naar hem af en toe. Maar ik was...
En jij had hem ook al op het oog, of niet?
Ik ben je type niet.
Eigenlijk niet zo. Maar ik vond hem wel heel erg leuk. En hij was natuurlijk een mooie man. Ik dacht, hij is sowieso out of my league. Dacht ik, zo'n prachtige balletdanser. Je zat toen in Phantom of the Opera. En ik had een stukje ervan van hem op tv gezien. Dus ik sprak hem aan. Hij sprak ook nog niet echt goed Nederlands. Dus hij praat ook heel weinig met andere mensen. Dus toen zijn we in gesprek geraakt en toen zijn we gewoon af en toe gebabbeld met elkaar. Ik denk dat het een jaar heeft geduurd dat we met elkaar hebben gebabbeld.
Oh ja.
En toen was ik een ontwerp aan het doen voor Carly, de musical. Dat was mijn eerste musical. En daar deed ik het ontwerp voor. En dan had ik aan
Joke de Cruijff speelde.
Ja, met Joke. Ja. En we kennen alle twee Joke.
Joep Onderlinde.
Ja.
Speelde Ken.
Ja.
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 Okay,
ja.
Heel goed. De Wijn speelde de eigenaresse van de Barbie-fabriek.
Ja. Leuk, ja.
Ja, allemaal leuke, Lone van Roosendaal zat er ook in. Allemaal leuke mensen.
En je kon even uitpakken, hè? Je kon even uitpakken.
Ja, met een heel klein budget.
Budgetair niet.
Veel kleurtjes, zou ik maar zeggen.
Ja, veel kleurtjes. En ik weet nog dat ik bij de producenten kwam en die zei, kun je niet gewoon iedereen een balletpakje geven en dan steeds een ander rokje erop? Ik zei, sorry, dat gaat echt niet. Je kunt eigenlijk niet Barbie de musical doen zonder gewoon dat het over kleding gaat. Ja. Dus we hebben heel hard
ook
gewerkt.
Van die hele grote knopen erop?
Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb wel hele grote nepborsten gemaakt. Dus iedereen had een korsetje aan met Barbie van hele prompte, verhouding grote borsten. Ja. Ja. Dus we liepen allemaal door die partners over het toneel.
Ja. Er ging al het budget erop.
Nee, ik ben heel goed met budgetten.
Nog steeds.
Vraag me aan de producent.
Oké. Maar goed, toen deed jij Carly.
Ik deed Cats en dan Phantom of the Opera, de oorspronkelijke cast. En dan maakte ik dat...
In Scheveningen stond dat toen.
En tijdens Phantom maakte ik de overgang van dansen naar meer creatief. Dus ik was dance captain bij Phantom en ik was ook resident director bij Phantom.
Okay.
Dus ik deed 3 banen en voor 3 jaar. En dan uiteindelijk ben ik van het toneel afgestapt. Bleef ik resident en ook resident voor Miss Saigon daarna.
Was dat omdat je dat leuker vond, choreograferen? Of omdat je als danser dacht...
Het einde van je carrière. Ik was begin 30, 33, 34. Okay. Dan moet je eigenlijk stoppen als hoog dansen. Je kan in musicals wel verder dansen, maar ik was al resident. En ik dacht, dit is een goede overgang. Ja. Dus voor Miss Saigon ben ik van het toneel afgestapt. Maar dan begon mijn choreografische carrière. Ik had een kans met Ballet van Vlaanderen in België om de oorspronkelijke productie van Jekyll and Hyde te choreograferen. En eigenlijk, dat is een hele verhaal, maar Linda LePom en Frank van Laken toen hebben een enorme kans genomen, omdat ik had nooit iets gechoreografeerd. Ja. Ik was resident director en resident choreograaf van die grote producties.
En dan maak je niet hetzelfde, dan moet je juist heel goed zorgen voor iemand anders een choreografie.
Ja, precies. Ja. Dus, maar ik was full idee, ik had onze vergadering heel goed voorbereid en ze namen echt een kans. Ze zeiden, je bent gewend om te werken met grote groepen mensen en grote shows in elkaar te steken en te houden. Dus,
En ging het goed?
Het ging fantastisch. Oh. En sinds dan heb ik niks anders gedaan dan als choreograaf en regisseur gewerkt. Ja. Maar voor iedereen die in dit vak... Ja, je moet eerst de kans krijgen om te laten zien wat je kan doen. Dat is heel fijn.
Ja. We gaan even naar jouw muziekkeuze. Keen.
Ja, het is eigenlijk niet een theatermuziekkeuze. Het is meer een persoonlijke muziekkeuze. Ik vind het een heel mooi nummer. En het gaat een beetje over Alzheimer en dementie. En dat vind ik een heel mooi onderwerp. En ik vind het heel bijzonder dat artiesten dat onderwerp gebruiken om een nummer over te maken.
Oké, we gaan luisteren. Ja. Keen, Everybody's Changing. Everybody's changing. Ja, prachtig.
Ja, mooi.
Hartstikke mooi. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, want jullie hebben een jaar lang zitten praten. En toen was jij bezig met Carly te vertellen. En heel kort even, wat gebeurde er toen?
Carly the Musical. En ik vertelde daarover. En hij zei, oh, daar wil ik wel een keer de ontwerpen van zien. Ik zeg, nou, bij hoge uitzondering als je mij trakteert op een etentje. En toen zijn we uitwezen eten.
En toen was het aan. Toen was het geen prela, geen squarrel, maar toen was het aan.
Nee, er is een heel klein staartje aan dat verhaal. Omdat halfwege de eerste etentje, ik dacht dat het de eerste date was. En Arno dacht, ik had alleen maar interesse in professioneel dingen. Dus halfwege de etentje, hij zei tegen mij, is this a date? Oh, nou, daar moet ik heel erg anders over nadenken. Dus onze eerste date ging helemaal fout. En we moesten opnieuw doen, een paar weken later. En dan ging het goed.
Oh, wat fijn. Toen had je nagedacht.
Ja, toen dacht ik, alleen. Kan het best proberen.
Ja, toen dacht je, ik geef de prela een kans. Ja, mooi, mooi. En wat is eigenlijk de eerste keer dat jullie samenwerkten?
Dat was in 2001. Ik had vanaf 1997 bij Jekyll and Hyde wel een of andere choreografie's achter elkaar gedaan. Meestal voor Blad van Vlaanderen, maar ook voor NTG in Gent. En dat ging heel goed. Ik ben gestopt bij Joop van den Ende met als resident director. Ik wilde de kans nemen om dat fulltime te doen. En in 2001 kwam Mark Fijn samenwerken met Joop, Chorus Line brengen. En dat was mijn eerste regie. en choreografie samen. Dus ja, er was een geweldige kans voor mij, omdat ik wilde de stap maken ook naar regie toe.
En dan is Chorus Line wel de uitgelezen kans natuurlijk.
Dat had,
Chorus Line, voor mensen die dat niet weten, dat is een hele lange musical. Die gaat over een Een musical die gaat over een hele lange auditie. Ja. Laten we het daarover hebben. Ja. Dat is het.
Precies. Ja, en het was de eerste concept musical van het tijd. Het was gemaakt door allemaal dansers te interviewen en hun eigen verhaal te mengen in een echte musical. Ja.
Het is om auditie te doen.
Precies. En het was soort wat musical deed, wat reality TV deed voor musical in die tijd. Het was de eerste keer dat in plaats van een schrijver alles uitschrijven, dat was echte verhalen van echte dansers. En het was perfecte eerste regiekeuze voor mij als danser met mijn achtergrond, omdat dat te regisseren. En ik ben heel dankbaar voor die kans. En het ging ook heel goed. Maar ik wilde een ontwerpen. En ik dacht, dit is de aangelezen kans voor Arno. Wel heel zenuwachtig, hè, Arno?
Ja, we moesten nog bij Jo van de Ende op audiëntie komen. Of in ieder geval ik.
Ja, of je het wel aankon.
Nou,
wat je ideeën waren.
We hadden een idee voor de finale. En dat was rood. We wilden een keer wat anders doen.
En, het is normaal goud in de oorspronkelijke productie.
Ja, en toen moest ik met Erwin van Lampaard bij Joop op kantoor komen.
Erwin was toen directeur van Stage Entertainment.
Ja, die was directeur. En toen zei Erwin, ja, het is altijd goud en de mensen verwachten het. En ik zei, ja, we willen gewoon wat anders
doen. En Erwin is eigenlijk musical fan, dus die wist dat.
Die wist dat, die weet alles. Ja, die man weet echt heel veel, hoor. Ja. En toen zei Joop, toen zei hij van, laat even die tekeningen zien. En toen begon die, zei hij, ja, dit moet, ik zei, hier, neem even een pen, zei ik. En toen ging die in die tekening zitten, ja, dit moet hoog uitgesneden, het zijn danseressen. En ik zeg, oké, dat ga ik allemaal doen. En zei hij, ja, maak een voorbeeld. Heb ik Jacqueline Aronson gevraagd om...
Mooi lichaam.
Jacqueline. En is nog steeds...
Het is nog steeds een danseres.
Ja.
Om het model
nu is oude non weer in sister act.
Ja. Ja. En toen zijn wij daar naar het kantoor gaan, hebben we het pakje laten maken. En toen heeft Jacqueline dat ergens in de hal in de kast aangetrokken. En toen zijn we het kantoor van Joop binnengekomen. Echt 5 minuten. Ja. En die zei, ja, het is goed. Ja. En toen mochten we het doen. Ja. Dus dat was wel heel erg leuk. Dat vertrouwen dat hij dan toch gaf om het op een andere manier te kunnen doen.
Ja. Wat ik vond heel goed, dat we konden alles thuis gewoon over hebben. Normaal moet je een productievergadering aanvragen met je ontwerp of wat dan ook. Maar thuis over de keukentafel is een heel fijn manier om te werken. Of met ideeën te wisselen. Ja, het is heel efficiënt, zeg maar. Ja.
Ja, de luxe die niet iedereen heeft om aan de keukentafel te praten. En dan kijk ik even naar Milko. Want er zijn natuurlijk ook heel veel kostuums ontworpen waarbij mensen dat niet kunnen.
Ik neem aan dat
mensen die de kostuums maken voor de Olympische Spelen dat misschien niet konden.
Ja, we zijn
een klein bruggetje.
Ja, precies. Ik ben het archief ingeweest met Leonie Sterenborg, dat is onze kostuumconservator. En we zijn inderdaad ook in het kader nu van de Olympische Spelen gaan kijken naar kostuums niet specifiek. Die zijn ontworpen voor de Olympische Spelen zelf, maar voor een revue waarin de Olympische Spelen een rol speelden. Dat is de revue van Henry ter Hall, een revueartiest die ongeveer 30 jaar lang aan het begin van de 20e eeuw voorstellingen heeft gemaakt. En bij zijn 30e voorstelling wil hij die groot uitpakken. En heeft hij onder andere dus heel veel ontwerpen laten maken die iets met de Olympische Spelen te maken hadden, die toen ook hier in Amsterdam werden georganiseerd.
We gaan luisteren.
Het hedendaagse theater, zoals we dat nu kennen, heeft natuurlijk haar oorsprong bij de oude Grieken, waar duizenden mensen in openluchttheaters keken naar de comedies en tragedies. En ook de hedendaagse sport heeft die oorsprong in Griekenland. De Olympische Spelen komen natuurlijk daar vandaan. En nu de Olympische Spelen afgelopen vrijdag weer zijn begonnen, dit jaar in Parijs, leek het ons leuk om eens te kijken of we theater en de sport kunnen combineren. En daarvoor sta ik hier bij Leonie Sterenborg, kostuumconservator bij de theatercollectie. En we staan bij een rek waaraan een aantal kostuums hangen. Waar staan we bij?
We staan hier bij het rek met de 12 Olympische capes van de revue Henri ter Hall. En wat we zien, dat zijn die 12 roze capes van hele mooie stof eigenlijk, satijn, gevoerd met zijde. En wat gelijk in het oog springt is dat ze allemaal bedekt zijn met gouden en zilveren pailletten en zwarte fluwelen figuren.
Er zijn wel heel veel pailletten inderdaad, hè? Het is prachtig.
Dan kan je zien hoe al die pailletten helemaal rondom, vanaf de schouders... naar beneden vallen.
En hier allemaal in dat figuren van tennissende mensen op.
Ja, elke cape heeft zijn eigen Olympische sport. Mm-hmm. Die al dan niet op de Olympische Spelen zelf waren. En aan de binnenkant zien we ook weer de vlag van een land. Dus de voering ziet er weer helemaal anders uit.
Oh ja, dit is Frankrijk.
Ja, dit is Frankrijk. Die met tennissen wordt geassocieerd. Dit was een hele bijzondere voorstelling voor de revue van Henri Terhal. Het heeft de slotvoorstelling, de 30ste in 1928. En natuurlijk het jaar van de Olympische Spelen in Amsterdam.
Hij wilde echt speciaal dus voor die Olympische Spelen een soort revue maken met de kostuums die daar ook over gingen, zeg maar.
Ja, zeker. Hij wilde als eerste natuurlijk zijn 30ste show, maar ook wilde hij echt stilstaan bij de actualiteit. En al die sportkostuums werden ook, het hele sportieve element werd constant in de hele voorstelling verwerkt. Werd een show in 3 actes. En de kickboxer Penalty Kick. Komt een gezin tegen. Hij komt richting Amsterdam voor de inhuldiging. Het gezin, zeg maar, de vader van het gezin, Jozef Glazenmaker, wordt aangezien voor de kickboxer en wordt eigenlijk als het ware ingehuldigd. En aan het eind van de eerste acte wordt hij door meneer Bob Slee, worden ze meegenomen, Jozef en Penalty Kick, naar deze bijeenkomst over de Olympische sporten. En daarbij wordt een lied gezongen en komen deze capes, zeg maar, voor.
Inderdaad, dus, we zagen net de tennissers met Frankrijk. Zit Nederland er bijvoorbeeld ook bij?
Nederland zit er ook bij met de zeilsport.
Ja.
Kijken waar die is. Dat is deze met zeilbootjes erop en allerlei zeilende figuren. Dus een sport die natuurlijk wel typisch associeert met zomer in Nederland, denk ik.
Want ik zag net ook ergens stieren vechten.
Ja, bij...
Doordat het is geen Olympische sport, voor zover ik weet.
Nee. Dat zit ook een beetje verweven in deze hele voorstelling. Uiteindelijk kwam Penalty Kick per ongeluk bij een comité dat een avond organiseert ten behoeve van sporten die niet mee mochten doen op de Olympische Spelen. En stierenvechten was er één van.
Vandaar, ja.
Dus vandaar.
En zijn zeg maar deze kostuums, want het ziet er echt prachtig uit, zijn deze ook zeg maar zoals ze standaard werden gemaakt bij die Henri Terhal revue? Of
wordt
hij voor zijn 30ste echt nog iets bijzonders, zeg maar?
Ja, zeker. Wat ze meestal deden was dat de vrouw van Henri Terhal, Henriette Kohler, die ontwierp het. En een kleermaker voerde dan eigenlijk de ontwerpen uit. Dat heeft ze jarenlang gedaan. Maar omdat dit zo'n speciale voorstelling was, zijn ze nu helemaal naar Berlijn gegaan. Herman Kaufman, bedrijf dat nog steeds bestaat als kostuumontwerper, maakte toen state-of-the-art kostuums. Nog steeds zijn ze een hele grote speler, ook voor de filmindustrie. Maar goed, destijds zijn ze daar toen heen gegaan en daar zijn deze capes ontworpen en ook daar uitgevoerd.
Prachtig.
Dus dat was wel heel bijzonder. Dat gaf ook wel aan het belang dat er aan gehecht werd dat ze voor deze ongetwijfeld dure kostuums kozen. Iets wat ik zelf wel heel jammer vind, wat ik niet heb kunnen achterhalen, wie dan precies deze capes allemaal droegen. Want er stonden meer dan 12 mensen op het toneel. Ik heb het programmaboekje er helemaal op nageslagen, maar niet gevonden van dat Penalty Kick bijvoorbeeld een bepaalde cape droeg. Of En wat ook bijzonder is aan überhaupt de voorstelling is dat het was echt een jubileumvoorstelling. Het heeft ook de laatste, want daarna trok Terhal zelf de stekker eruit. Hij ging de politiek in. Hij ging de Tweede Kamer in uiteindelijk en richtte ook zijn eigen partij op. En hij kwam ook met name op voor de hele culturele sector en belangenbehartiging van en erkenning ook voor de culturele sector en met name ook de revue.
Wat zou dat nodig zijn vandaag de dag?
Inderdaad, een mooie stap lijkt me. Ja.
Nou, inderdaad, wat een mooi eindstatement, Milko.
Nou, hè?
Ja, Arno, ik zie een hele mooie carrière voor je. Nieuwe minister-president van Nederland. Om het de behoud van de cultuur en de cultuursector een beetje te verstevigen.
Ja, dan gewoon cultuurminister, denk ik.
Ja, precies. Oké. Ja, mooi. En de foto's gaan we plaatsen op Instagram.
Zeker, ja. We hebben inderdaad hele mooie foto's ook van de kostuums. Dus die komen ergens binnenkort ook op onze Instagram-pagina.
Mooi zo. Ja. Jij had meteen allerlei associaties met Kinky Boots, Arno.
Ja, we hebben bij Kinky Boots, het was tijdens de Brexit eigenlijk. We zochten naar een soort invalshoek voor de finale. En toen hebben wij alle landen van... Maarten was nogal hecht aan die poppetjes die je vroeger in landen kon krijgen in klederdrachten.
Oh, ja.
En toen hebben wij al die drag queens, die hebben we gebaseerd op een klederdracht van een bepaald land in Europa.
Oké. En met Engeland er dan nog bij, of niet? Juist.
Nee, Engels.
Nee. Blijde commentaar op Brexit.
Dankjewel, Milko, voor de reportage weer. Erg leuk om te horen. En bijzonder, die kostuums. Ja. Toen gingen jullie samenwerken.
Ja, en we waren heel zenuwachtig. Zou dat goed gaan, weet je? Ruzi, we hadden één dag voor de hele... company, ik denk alle dansers stonden daar en ze hadden de eerste keer de schoenen aan en er was iets met de schoenen en ik zei, ja, je wist wel, ze moesten dansen in de schoenen en hij zei, je wist wel welke schoenen ze zouden aan hebben en dat was het, dat was onze enige ruzie en daarna
gaat het reuze mee.
Ja, daarna gaat het al 20 jaar heel goed. Dus
hoeveel heb je er samen gedaan tot nu toe?
We hebben echt heel veel gedaan, we hebben alle musicals voor K3 samen gedaan. We hebben heel
K3,
veel...
ook lekkere kleurtjes. Allemaal.
Ja, net de drie biggetjes.
Veel wit.
veel wit. Veel onschuldig wit.
Op de ene of andere manier kwam ik met ontwerpen en allemaal kleuren en dat soort dingen allemaal. En dan zei de artistieke leiding, Gert Wils zei dan, ja, ik zie wit.
We hebben net de drie biggetjes nog opnieuw gedaan na 20 jaar. Dat was heel leuk om opnieuw te maken. Maar we hebben echt ongeveer, ik weet het niet, 60 producties samen gedaan of zo. Ja.
Oh, nou, om hiervan even bij te komen, gaan we toch nog weer even terug. Was ook heel veel wit in Chorus Line. Naar jouw favoriete keuze, What I Did For Love. Waarom is dat de favoriete keuze van jou?
Ik denk om te maken, de Chorus Line heeft een grote impact op mij geweest. Het was mijn eerste regie en choreografie samen. Dat liedje heeft altijd een plaats gehad in mijn hart. What I Did For Love. Omdat het gaat over de liefde voor dans, maar ook de liefde voor theater. En de tijd dat komt in elke danser hun leven, dat je moet van dans af. Je moet een andere carrière beginnen. Omdat je kan alleen maar dansen tot midden 30 hooguit als danser. En dan moet je iets anders proberen te doen. En het is een bitter afscheid, maar het is ook mooi. Omdat je deed het voor liefde. En vandaag, in 1975, ging Chorus Line in première op Broadway.
Oh, nou kijk eens, wat een mijlpaal. What I Did For Love. Echt mooi.
Kiss today goodbye. The sweetness and the sorrow. Wish me luck the same to you, but I can't regret what I did for love, what I did for love. Look, my eyes are the gift was ours to borrow. It's as if we always knew. And I won't forget what I did for love, what I did for. What?
What I Did for Love uit Chorus Line. Ik zit hier aan tafel met Martin Michel en Arno Bremers. We hebben het net al heel kort aangestipt, maar dit is een moment uit wordt bezongen in die musical over het moment dat je eigenlijk afscheid moet nemen van het vak danser en eigenlijk andere werkzaamheden moet gaan zoeken om je boterham te verdienen. Onvermijdbaar zo'n moment in een carrière.
Van het dansen, ja, wel. Ja. Het is net zoals sporters of voetballers, je weet wel, ergens in de 30 ga je een andere carrière moeten kiezen. Zeker als balletdanser. In musical kan je ietsje langer dansen. En zeker als je kan zingen en rollen spelen. Ja. Maar ja, voor dansers, het is echt onvermijdbaar.
Ja, omdat het zo ontzettend zwaar is fysiek.
Ja. Je lichaam. Ja,
echt topsport.
Het is echt topsport.
Ja. En gelukkig kunnen jullie nog heel lang door en mee. Er viel net een getal aan tafel, 150 producties. Is dat echt waar?
Arno heeft zeker 150 producties ontworpen.
Hoeveel doe je er per jaar dan?
Gemiddeld 5 of 6.
Oh, wauw. Wauw. En jij?
Ik ben wel over de 100. Met hernemingen, omdat ik werk heel vaak in België en dingen van België soms komen naar Nederland en andersom. Dus die zijn
met een Nederlandse cast dan?
En een Belgische cast, ja. Bijvoorbeeld 4045. Ik was in België voor 4 jaar lang. Komt eindelijk nu naar Nederland. Nieuwe theater voorgebouwd in Barneveld. Dat opent in oktober.
Spannend, met een geheel nieuw Nederlandse cast.
Heel nieuw Nederlandse cast en een nieuwe theater. Het is heel hoogstaand technisch spektakel.
Nog spectaculairder dan in België?
Nee, hetzelfde spectaculair, maar met betere stoelen.
Dat is al heel fijn voor het publiek. Voor het publiek, ja. Maar wordt het ding... Ja, er zullen teksten aangepast worden?
Oh, de hele script is aangepast. Het is nu naar Nederland gebracht, qua verhaal. Okay. Dus die oorspronkelijke verhaal speelt zich af in Antwerpen. Tijdens de oorlog, dit is in Rotterdam.
Oké. Wauw, dus, en daar ben je heel druk mee bezig.
Ja, het begint. De hoofdrollen zijn begonnen deze week. Ik begin op dinsdag met ensemble en alle figuranten en kinderen.
Kinderen, oeh.
Ik heb net vorig jaar Mace Case op camp gedaan.
Oh, dat was
4 groepen kinderen. Dat
Och,
was wel leuk.
Jeetje, ja. Dat is natuurlijk wel... Ja, ook enorm veel kinderen. Heel bewerkelijk, toch?
Ja.
En dan kijk ik even naar Arno. Ook heel bewerkelijk qua kostuumpjes.
Kinderen, ja, je moet altijd veel setjes hebben, hè?
Ja.
Want ze groeien ook nog en zo. Dus
ja, en schoentjes allemaal, enorm veel hoeveelheid.
Heel veel schoentjes, ja.
Ja. Want wat is het volgende wat jullie samen gaan doen?
Saturday Night Fever voor de Graaf van Cornelissen.
Oh, oké.
Ik ga regisseren en dan gaat de kostuums doen.
Oké, en die had je nog niet gedaan?
Heb ik nog niet gedaan, nee.
Oké, En hoe gaat dan zo'n voorbereiding? Want jullie zijn dan nu al daar enorm voor bezig. Natuurlijk.
Ja, we beginnen ook volgende week. Dus ik doe twee tegelijkertijd. Maar ik heb assistenten bij 4045. Omdat dat is een bestaande productie. Dus ik focus me op Saturday Night Fever vanaf volgende week. Maar Saturday Night Fever sowieso. We moesten een beetje naar het verhaal kijken. Het is een beetje ouder, klassieke musical. En dus samen met Floris van Rooijen hebben we de script echt heel onder de loep genomen. Het wordt een heel frisse nieuwe productie.
Oké, ik voel me nu heel oud. Ik zat in Saturday Night Fever.
Ik zat je in de eerste productie.
Oude klassieke musical. Oké. Maar goed, je hebt een lekker fris jasje tegenaan.
Ja, fris jasje. Net zoals wat we hebben gedaan vorig jaar met Mamma Mia in een fris jasje stoken. Dat was heel
succesvol. Heel erg leuk.
Heel leuk.
Ja, superleuk.
Dus dat doen we nu voor Saturday Night Fever.
En hartstikke
goed. Ook voor de costumes. Retro 70, ja, de 70 denk ik. Maar
ja, het is
een
retro 70, ja. Nee, we kijken echt
wij
wel naar de
70. Wij pijpen toch wel?
Ja. Ja. Maar wel met de ogen van nu.
Oké.
Dus het is nu gebaseerd op de 70er jaren. Dus we gaan het niet heel erg letterlijk volgen.
Oké.
Ja. Dat is ook wel heel leuk. Het is spannend.
Ja. Ja, mooi. Dus dat is jullie eerste volgende samenwerking.
Absoluut.
Jeetje, nou, laat ik hopen dat er nog heel veel op de rol komt en er heel veel gaat gebeuren. Ik vond het ontzettend leuk. Veel te kort dat jullie aan het woord kwamen. Maar ja, tijd vliegt om. We zijn alweer bijna op het eind gekomen van dit uurtje. We gaan zo nog luisteren, omdat we dat toch wel toepasselijk vonden. Milko heeft dit ontzettend leuke nummer gevonden. Ik heb me ook wild gezocht naar een lied over sport. Alles over voetbal, maar niks over sport in het algemeen. En dit is een nummer van Kees Manders. Sport is mijn leven, dat draaien we op het eind nog. Maar eerst wil ik even bedanken Martin Michel en Arno Bremers en Milko Fijnebuik voor de mooie repo. Fijn dat jullie hier waren. U luisterde, dan moet je nou eens horen. Natuurlijk ook dank aan onze technicus Wout. En we danken het Alec Pierson voor hun gastvrijheid. Mijn naam is Irene Kuiper. Ik wens u een fijne dag. Geniet van de Olympische Spelen. En voor nu zeg ik tot horens.
Wanneer je jong wil blijven, opgewekt en fier van geest, beoefen dan de sport, zodat je krachtig wordt. Ik ben mijn leven lang een zeer sportieve knul geweest. De voetbalsport die interesseerde mij het allermeest. Maar boksen, zwemmen, roeien of het rijden op een fiets, dat deed ik met genoegen, want om luieren geef ik niets. Ik voel me altijd fit en daarom zeg ik dit. Doe ook aan sport en heus je wordt een knaap waar pit in zit. Want de sport, dat is mijn leven. Daarvoor laat ik alles staan. Wat de dokter niet kan geven, heeft de sport al lang gedaan. Recht van lijf en ledematen, met een hart dat dapper slaat. En een spierenstelsel in je body, waar dan iedereen versteld van staat. Wanneer je thuis blijft zitten als Jan Sali doe je fout, dan gaat je tijd voorbij. Je